Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 12. En ik lees u daaruit voor het 21ste vers. Lucas 12, vers 21. Alzo is het met dien die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Tot zover. Letten wij een ogenblik op een uitwendige zegen en op een inwendige vloek. Nou, de kinderen hebben het al begrepen, denk ik. Die hadden onlangs een plaatje in het blaadje van de catechisatie. Het was natuurlijk wel moeilijk. De vraag, wat betekent dat? Welk verhaal? Daar zag je een meneer zitten, achter een paar planken met wat zakken. Voor hem op tafel allemaal stapeltjes geld. Muntstukken. En sommige kinderen hadden gedacht, dat is van die talenten. Van die man die zoveel talenten kreeg en de ander zoveel. En de een die deed er niks mee. En de ander die ging er wat mee doen. Was ook knap gevonden. Maar als je nou naar het onderste plaatje keek, daar zag je een man, een meneer, het was dezelfde, die boven nog achter die tafel zat te tellen. Maar als je beneden op het plaatje keek, dan zag je dat hij gestorven was. Hij was dood. Nou, dat was nou het verhaal dat ons is voorgelezen uit Lucas. En daar willen we het met elkaar nog eens over hebben. Er kwam een man bij de Heer Jezus. En die man die zegt, meester, u moet eens tegen mijn broer zeggen dat hij de erfenis met mij verdeelt. Wat een rare vraag. Tegenwoordig komt dat zoveel niet voor. Want als je veel hebt, of je hebt niet zoveel, maar je hebt een huis en je hebt andere dingen, mooie schilderijen, dan ga je naar de notaris. En dan laat je het opschrijven. Als ik er niet meer ben en mijn vrouw is er niet meer, dan is dat voor die en dat voor die en dat voor die. Dat is wel makkelijk. Want als de kinderen later bij elkaar komen, dan kan het wel eens zijn dat de een zegt, ja, maar ik wil liever dat. Het is soms heel akelig. En sommige mensen zijn er zo hebberig. Die proberen alles mee te nemen. Vroeger, in Palestina, lang geleden, had je ook wel testamenten. Maar vaak hielden de mensen zich daar niet zo goed aan. En vaak zeiden de vaders al, als ze nog leefden, dat is voor jou. En dat is voor jou. En dat is voor jou. Dus dan wist je al, er waren een paar getuigen bij geweest, dan wist je al, als vader straks gestorven is, hij heeft het zelf gezegd, we hebben het allemaal gehoord, zo zit de vork in de steel. En soms verdeelden ze het zelfs al voor ze gestorven waren. Dat gebeurde ook wel. Nou komt er een man en denkt dat zijn vader gestorven is. Of een ander familielid. En dan komt hij bij de Heer Jezus. Hij is misschien ook al bij de rechter geweest. Maar de rechter zegt, ja hoor eens, dat weet ik ook allemaal niet. En dan gingen de mensen vaak naar de rabbi. De rabbi, dat was zo'n beetje de dominee in die tijd. En meestal vonden die rabbis dat erg
fijn, dan konden ze eens echt laten merken hoe wijs ze waren. Je had een verhaaltje, een heel oud verhaaltje, dat Alexander de Grote, geloof ik, die wilde ook eens bij die Joden, bij die rabbijnen komen om iets te leren, om te kijken hoe doen ze dat daar toch. En toen was er ook een ruzie over een erfenis. De een zei dit en de ander zei dat. Of het ging ergens over een stuk land. Toen zegt de rabbi tegen de ene: wat hebt u? Ja, zegt hij, ik heb een zoon. Wat hebt u, zegt hij tegen die ander? Ja, ik heb een dochter. Nou, laten we dan geen ruzie meer maken. We spreken af, jouw zoon trouwt met jouw dochter en dan krijgen die alles. Later. Het is maar een legende. Maar het was wel slim bedacht. Vaak ging men, zeg ik, naar een rabbi. Die kregen er ook wel heel wat voor. Maar die hingen dan plechtig erover zitten denken. En ze keken in de oude boeken. En dan tenslotte, dan wisten ze wel een compromis, een overeenkomst uit te denken waar alle partijen het mee eens waren. En dan zeiden mensen: dat is toch zo'n wijze rabbi, als je ooit iets hebt, dan moet je naar die man toe gaan. En dan voelde die rabbijn zich natuurlijk ook weer heel gestreeld dat hij zo beroemd was, omdat hij zo goed kon zeggen hoe je het allemaal doen moest. Daarom is niet zo gek, tegen de Heer Jezus zeiden ze ook, rabbi, het is niet zo gek dat er iemand bij de Heer Jezus komt en zegt: meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Met nou zat. Hij houdt alles maar voor zijn eigen. Ik wil ook een portie hebben. Toch. De Heer had net zo ernstig gesproken over de Heilige Geest. En dat ze niet bang hoefden te zijn voor de mensen. Zelfs niet bang hoefden te zijn als andere mensen kwamen om hen te doden. Toen had de Heer Jezus gezegd: ach, het is erg, maar als mensen je doodmaken, dat is heel erg, maar meer kunnen ze niet doen. Ze kunnen niet je ziel grijpen. En als je ziel dan teruggaat naar de hemel, naar de Heer, dan hebben de mensen het nog verloren. Nee, zei de Heer Jezus, als je wil vrezen, dan moet je voor God vrezen. Want die kan ziel en lichaam wegdoen. Maar ernstige woorden. En nog veel meer van die woorden had de Heer Jezus gesproken. Wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Maar die mijn naam zal belijden voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemel is. De Heer Jezus had gezegd: als je kwaad spreekt van de Heer Jezus, als je vloekt, dat kan vergeven worden. Maar als je de Heilige Geest gaat vervloeken, dan kan het niet vergeven worden. Dat is het ergste wat je kunt doen. En dan komt daar opeens een man, helemaal rood ziet hij, en hij roept of dat er elk ogenblik iets gebeuren kan. Hij heeft een grote haat en zegt: meester, net als hij zegt, hou nou eens op met alles. Luister nou eens naar mij. U bent toch een rabbi, wilt u eens tegen mijn broeder zeggen dat hij nou die erfenis met mij gaat verdelen? Het wordt nou zo zachtjes aan tijd. Dat slaat toch ook nergens op. Natuurlijk. Je kan wel eens problemen met elkaar bespreken. Dat mag ook wel. Maar dit gaat toch wel wat te ver. Het lijkt ons dat die man alleen maar staat te commanderen. In plaats dat hij luistert en dat hij denkt, oh, Heere, geef mij ook een nieuw hart. Wees mij ook genadig. Denkt hij altijd maar aan één ding. Jezus moet nou maar eens even de puntjes op de i zetten. Misschien is die broer er ook wel bij geweest bij al die mensen. Die zou wel een kleur gekregen hebben. Maar dan zegt Jezus, mens, klinkt ook raar. Moet je niet tegen je vader of je moeder zeggen. Zeker niet tegen je moeder. Mens. Er zit er iets verachtelijks in. He? Je mag natuurlijk wel eens zeggen als je oud wordt. Ik vind jullie lieve mensen. Dat is goed bedoeld. Maar het wordt ook wel eens zo gezegd van. Hou nou eens op met je gezeur, mens. Luister ineens weer naar je. En dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Natuurlijk, moeder is wel een mens. En vader is een mens. Tuurlijk. Maar je moeder is je moeder en je vader is je vader. Daar mag je het nooit zo verkeerd zeggen. Is dat bij de Heer Jezus ook verkeerd? Nee, de Heer Jezus heeft het niet tegen zijn vader of zijn moeder of tegen iemand of tegen een familielid of zo. Nee, en hij bedoelt er wat mee. Hij bedoelt dit. Man, bedenk eerst dat je een mens bent. Een mens. Een mens, een mens is niks. Ja, een mens is niks. Dat mag je natuurlijk misschien ook niet zeggen. Maar wat is nou een mens? Heden rood, morgen dood. Een mens. Met al zijn kortzichtigheid. Met zijn problemen die hij niet op kan lossen. Met alles wat er zo is. Hij is maar een mens. Mens. Het kan ook zijn dat de Heer Jezus bedoelt, je bent ook net als alle andere mensen. Halen, hebben, houden. Je wil wel graag voor een eerlijk mannetje doorgaan. De erfenis moet verdeeld worden. Maar toch bedoel je niks anders dan hebben. Mens. Wie heeft mij daarvoor aangesteld? Om een rechter of een scheidsman te zijn tussen jullie. Als ik werkelijk wat tegen jullie zeg, dan zeggen jullie net als vroeger die mensen tegen Mozes. Toen Mozes die man, die Egyptenaar, die beul doodgeslagen had. Toen kwam hij de andere dag en toen zag hij twee broers die waren met elkaar aan het vechten. Toen zegt hij, broeder, dat moet zo niet geschieden, hoe kan dat nou? Het is al erg genoeg dat jullie door die Egyptenaren afgerost worden. Maar je gaat elkaar toch niet doodmaken. Toen kwam er één naar hem toe. En die zei, wie heeft jou tot een rechter over ons gemaakt? Wou je mij soms ook doodslaan? Zoals je gisteren die Egyptenaar doodgeslagen hebt. Toen moest hij vluchten. Vlucht voor zijn leven. Het geheim van één weet God alleen. Het geheim van twee is zo algemeen. Het geheim van drie weet iedereen. Zo gaat het. Zo is het. Mens, is dat mijn werk? Om een ruzie over een erfenis even in orde te maken. En als ik jullie werkelijk iets vertel waar het om gaat, waar het eigenlijk om gaat. dan zeggen jullie, wie ben jij eigenlijk? Jezus. Je bent ook maar een timmerman. Je bent ook maar dit, je bent ook maar dat. Alleen nou het om je eigen belang gaat. Nou wil hij dat ik het even tegen die broer zeg en nou direct verdedig de boel. Nee hoor, daar is de Heer Jezus niet voor gekomen. Ik ben gekomen opdat ze het leven zouden hebben in mijn naam. Dat geldt van de Heer Jezus. Mag je dan niet naar de notaris gaan of naar de rechter? Tuurlijk. Maar waarom doe je het? Wat is de achtergrond? Kijk, en daar moeten we nou eens op letten, want daar gaat de Heer Jezus nou even iets over vertellen. Hij zei tot hem, wees voorzichtig. Wacht u voor de gierigheid. Gierigheid, daar denken wij bij, dan denken we aan iemand die niks missen kan. Kan geen dubbeltje missen. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Maar het oorspronkelijke woord betekent, dat zit er trouwens ook in het woord gierigheid. Het woord gierigheid, dat betekent toch, staat in ieder geval in verband met het woordje begeren. Begeerigheid. Heb zucht, alles willen hebben. Dat betekent het woord eigenlijk. Alles bij toehaal. Je hebt aan één huis niet genoeg. Je hebt aan één fabriek niet genoeg. Je hebt aan één vrouw niet genoeg. Je hebt altijd maar meer. Jesaja zegt al dat zijn mensen akker aan akker trekken. Huizen aan huizen. Kopen ze allemaal. 10, 20, 30. En ook mensen die zeggen, oh, dat fabriekje, dat moeten wij hebben. Hoe krijgen we een plat? Dat kopen wij. Hoe gaat het in groot en klein? En zeggen de mensen, die, ja, die heet wel zo en zo, dat fabriekje, maar dit is allemaal van die. En allemaal al lang van die, joh. Ja. Daar wijst dat woord gierigheid eigenlijk in. Steeds meer, steeds groter, steeds hoger. De kinderen weten dat niet zo goed, maar het is al een heel poosje geleden. Toen stond er bijna elke dag iets in over een man, hij leeft misschien nog wel. Meneer Holtzman. De EMS, die kocht van alles en nog wat. Hele hotels en prachtige dingen, een toren in Scheveningen en noem maar op, noem maar op. Toen een tijd later, toen lag het is. Hij had een groot ongeluk gehad. Hij kon niet meer lopen, een klein beetje. Hij kon niet meer zo goed denken. Ging allemaal niet meer. Zo hoog. Zo laag. De Heer Jezus zegt, wacht u daarvoor. Want je moet niet denken dat je leven daaruit geleefd kan worden. Steeds meer, de overvloed. Daar is niet in gelegen, dat iemand leeft uit de goederen. Dat daar altijd in zit. Vergroting. Altijd maar akker bij akker trekken. Wijngaard bij wijngaard trekken. Nee. Dat zie je trouwens. Kopen dit, kopen dat, dat en dat. En opeens gaat het niet goed meer. En er stort alles in. Net als een poot die onder een stoel uitgezaagd wordt, 3 staan er nog wel overeind, poten, maar de stoel die valt om. Zo gaat het vaak in het leven. Toen zei de Heere Jezus, nou, vrienden, luisteraars, mensen allemaal, ik zal jullie wat vertellen. Een gelijkenis. Dat wil zeggen, het lijkt erop, hoor. Zo is het ook, zo gaat het ook in het leven. Gelijkenis wil niet zeggen, een sprookje, een fantasietje. Nee, het is iets dat echt gebeurt. En dan gaat de Heer Jezus een verhaal vertellen. Van een rijke man. Hij was al rijk. Hij werd niet pas rijk aan het eind van zijn leven, toen hij ging rentenieren, maar hij was al rijk.
Wat was dat voor een man?
Nou, je hoeft niet meteen te denken dat die man niet in God geloofde, of niet in God geloofde, dat hij niet naar de kerk ging en zo. Iedereen ging haast naar de kerk. En dat die allemaal van die grote vloeken zijn, dat niet. Het kan best ook wel een man geweest zijn, die zei, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Het kan best. Rijke mensen dachten vaak in die tijd, en misschien nog wel, dat weet ik niet. Rijke mensen dachten, God is goed voor ons. Wij zijn nog niet zulke kwaaie mensen. Als ik naar die arme mensen kijk, die hebben het veel zwaarder dan ik. God zegent ons. God zal wel veel van ons houden. Daarom als de rijke mens dood was, dan kwam er ook natuurlijk een dominee, een rabbi. En die ging vertellen wat een goede man het geweest was, of wat een goede vrouw. De mensen zeiden wel eens wat, stiekem, net als nu, maar ze zeiden het niet hardop. Ze zeiden dat raar woordje, weet je wel, wat de mensen wel eens zeggen. De duivel schijt altijd op één hoop, zeggen de mensen wel eens. Maar het is een lelijk, vies woord. Maar dat zeggen de mensen stilletjes. Zeg, die man is al zo rijk. Hij was zo goed. En nou? Moet nou toch eens kijken. Ja, zegt de Heer Jezus, het was al een rijke man. Maar toen hij zo'n jaar of 50 of 60 was, toen werd hij nog veel rijker. Nog veel rijker. Wat had er toen gebeurd? Het leek wel het vetste jaar van alle jaren. Er was nog nooit zo gegroeid bij hem op het land. Het koren, de wijngaarden vol met druiventrossen. Jullie weten, als je een zaadje in de grond doet, dan kun je er soms 30 voor terugkrijgen. 1 tarwekorreltje. 30 tarwekorrels terug. Maar het kan ook 60 zijn. 60 tarwekorrels terug. En het kan ook wel 100 zijn. 30, 60, 100 maal zoveel als dat je in de grond gestopt hebt. Dat is een groot verschil. Als je 30 korrels voor 1 tarwekorrel terug hebt, dat is al mooi. Niet zoveel. Als je de 60 hebt, dat is nog meer, maar als je er nou 100-voudige vrucht. Nou, dan ben je in één keer rijk, zo. Nou, rijk. Hij was wel rijk, maar dan heeft hij voor jaren genoeg. Dat begrijp je wel. Dat hij 3 keer 30-voudige vrucht hebt. 3 jaar achter elkaar. Dat heb je dan in één keer. 100-voudige vrucht. een rijke man zijn land had goed gedragen. Buitengewoon. Het was een lust om naar te kijken als je al die korenaren zag wuiven op het land. En als je al die trossen zag hangen aan de wijnstok. Een prachtig gezicht. Ja, dan mag hij wel zingen. Zijn goedheid gaat het al te boven. God is goed, looft hem tezaam. Met gezang en snaarspel prijst zijn liefelijke naam. Maar nou komt het. Het staat nog op het land alles. De koren en de druiven binnenkort. Dan komen de knechten. Met de zeis. Of met die handzeis, weet je wel. En dan gaan ze al die aren oogsten. Sikkels klinken, ruisend valt het kraan. En de vrouwen en de meisjes gaan de druiven plukken. En die doen ze in een grote bak. En dan gaan ze op staan dat het sap aan alle kanten eruit loopt. En daar maken ze wijn van. En ondertussen zingen ze vrolijke liedjes. Zover is het nog niet, bijna. De knechten zijn al bezig om de messen te scherpen. Om het koren te maken. Maar, voor het zover is, houdt die man een vergadering, die meneer, met zijn eigen. Wat zal ik doen? Wat moet ik wel doen? Want ik heb niet waarin ik mijn vruchten zal verzamelen. Moet je goed opletten. Dat is typerend. Ik, dat zal ik doen. Ik heb niet waar ik mijn vruchten in zal verzamelen. En hij zei, dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, ik heb vele goederen opgelegd voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, wees van. Ik en mij en ik zal. Of het er zegt dat ik 6 keer, ik zal. En 5 keer, zal. En mijn. Wat zal ik doen? Ik kan alles niet kwijt. Hij had wel bij de boerderij een mooie huis vast. Had hij een hoop van die afdakken gemaakt. Maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Daar kan ik alles niet in kwijt. Ik heb een heleboel vaten om het druivensap in te doen, maar van het jaar, nee, ik kom er nog zeker zoveel tekort. Wat zal ik doen? Ik weet niet waar ik alles in kwijt moet. Wat zal ik eens doen? Er wordt er nog eens gepraat hoor. Zal ik er nog een huis bij kopen? Of een fabriek? Of dit, of dat? Wat zal ik eens doen? Ja. Het is een grote zegen. Als het land zo goed draagt. Het is een grote zegen. De Heere zegt, de ziel van de hand van de vlijtige zal gezegend worden. Je kunt niet zeggen, gaan we met je arm over elkaar zitten. Helemaal niet. Ik ga niet zeggen, laat de boel maar verrotten op het land. Dat mag niet. Nee. Daar gaat het niet om. gaat er maar om dat je al een nare indruk krijgt van die man. En ik hoop ook een beetje van je eigen. Van je eigen ook. Anders is er met die verre kijken naar die dwaas kijken. Zeggen, jongen, jongen, zo ben ik nooit geweest. En dat we bij ons eigen ook eens binnen mogen kijken. Dat enkel genade is als anders is. Enkel genade. Maar het is mijn genade visitekaartje. Ik. En God dan? En God dan? De Heer die in de hemel is. Hoort dat er niet bij? Oh ja, natuurlijk, ja, maar ik ben niet ongelovig hoor. Nee, ik ben al naar de kerk geweest. Ja, maar ik merk het niet. Ik merk er niks van. Ik. Zeg man, heb jij dat plaatje wel eens gezien? Het plaatje waar zo'n geraamd op staat. Die stiekem door het raam heen kijkt. Met die zeis. Straks moeten je knechten al het koren af gaan maaien. En de druiventrossen afsnijden. Maar er is nog een maaier. Er is er nog een met een mes. Je ziet het niet, je kunt het niet zien. Eén zilde die heeft zo'n plaatje gemaakt. Dat anders dan dat jullie op de catechisatie hebben gezien, kinderen. Maar dan zie je die man zitten heel dik en heel vastig. En dan zit hij met de hulp. En dan zie je achter. Achter zie je ook nog een kast met allemaal zakken met geld. En dan zie je een raampje. En dan kijkt zo'n mager hoofd, mager heim. Die kijkt naar binnen. Dat is de dood. Dat is de dood. Die tekenen ze wel eens, hè. Die kun je eigenlijk niet tekenen. Maar net alsof. En dan, dat is net zo'n geraamte. Het is zo'n geraamte. En dan heb je in zijn hand een zeis of een mes. Snijd je zo het leven van iemand af. Heb je dan een schuur waar je naartoe kan? Is er dan een plekje waar je naartoe mag? In de hemel, bij de Heer. En straks op de nieuwe aarde. Is er dan een plekje? Denk je daar wel eens aan? Dat je ook nog wat anders nodig hebt? Meer nodig hebt dan dat. Mijn ziel. Je kan schuren hebben, dat. Spullen genoeg. Maar als die magere kerel nou om de hoek kijkt en God zegt, nou, pak hem maar. En die snijdt zo onze adem af. Net op het plaatje, en daar ligt die man dood. Wat ben je dan? Heb je dan een schuur waar je ingedragen wordt? Net als die rijke man die wilde. Hij zegt, ja, het wordt allemaal te klein en te krap. Het voor mij, ik zou er nog, weet je wat, ik gooi die rommel maar omver en ik bouw wel wat nieuws. Grote stuk eraan zetten. Veel groter. En dan kan ik alles doen. Wat zal ik doen? Ah, ik heb het gevonden. Wat heb ik gevonden? Wat heb ik gevonden? Dit zal ik doen. Heb je soms gevonden? Dit zal ik doen. Ik zal tot de Heere zeggen. Mijn burcht en mijn steenrot, zijt gij. Ik zal tot de Heere zeggen. Verdoe mij niet. laat mij toch leven. In uw gunst, in uw genade. Nee, dat heeft hij niet gevonden. Wat hij wel gevonden heeft, dat is... Weer ik, dit zal ik doen. Ik zal de schuren afbreken en grotere bouwen. En zal daar verzamelen, al daar, al mijn gewas. En deze mijn goederen.
Mooi, hè?
Dan blijft iedereen met zijn fikken af. Dat is voor mij. Dat is allemaal voor mij. Ja, zeg, wijze man. Dat denkt hij tenminste dat hij zo wijs is. Heb jij niet gelezen wat die wijze Salomo schreef? Wat schreef hij dan? Die schreef... Zegeningen zullen zijn op het hoofd van de verkopers. Maar die koren inhoud, vasthoudt, die zal door het volk gevloekt worden. Een zegenende ziel wordt vet gemaakt en die uitdeelt, die krijgt nog meer. Die wordt zelf een vroege regen. Heeft het nooit gelezen? Ja, maar dat begrijp ik allemaal niet. Begrijp je dat niet? Waar ben je dan mee bezig? Ja, hoor eens, kijk, ik kan nou, het is nou zomer en nou kan ik alles verkopen, maar ja, zo gek ben ik niet. Je hoeft niet alles te verkopen, je mag gerust voor jezelf genoeg overhouden. Ja, maar ik bedoel nou, kijk eens, een mutarme, weet je wat het nou doet? 50 gulden. Maar stel, van de winter, of volgend jaar, als die zo best wil groeien, dan zit ik goed. Dan beur ik 250 gulden voor een mut. Het kan best zijn dat zo'n man geweest is. Net wat doen ze ook met de koffie, weet je wel. En met de koper, en met lood, en met al die dingen. Dat is een hele verschillende mens. Alles kopen. Nou is niks meer waard. Dat die mensen daar heel in de vette, dat die mensen ook geen centen voor krijgen, dat is niet zwerg. Maar, ja. Ja, ik kan het allemaal niet bekijken, ik ben geen politicus. Ik weet het allemaal niet. Maar ik noem maar wat vergelijkende dingen. Dat wat vroeger gebeurde, dat gebeurt nou nog. En de mensen boos, want er staat die zijn koren niet verkoopt, die het inhoudt, die wordt door het volk vervloekt, die zeggen, ja, zie je wel. Hij houdt de mat in handen en straks van zijn wijdslachtoffer. Zo gaat het vaak. Ik zal mijn schuren afbreken. Grotere bouw, daar komt alles in, alles van mij. En dan... Ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, je hebt veel goederen. Die opgelegd, opgeslagen zijn voor vele jaren. Dus kijk, hoe oud ben ik nou? 50, 60. Dus kijk, maar, ik heb dat, Dat ik nou dat ook nog heb. Nieuwe schuren. Heleboel koren, wijn. Daar kan ik wel 100 jaar mee worden. En wel 200 ook. En misschien wel 300. En weet je wat ik dan doe? Dan schrijf ik eruit. Het is nou genoeg geweest. Ik heb hard genoeg gewerkt. Dan zeg ik tegen mezelf: eet, neem rust. Eet, drink. Wees vrolijk. Ja. Nog eens even tellen. Nog eens even kijken. Maar dat is mooi. Met pensioen. Mag dat niet? Ja, natuurlijk. Mag je met pensioen. Maar... grote en kleine mensen, wij allemaal, hebben we gehoord dat er in heel zijn betoog, in alles wat hij doet, het is maar ik zal, ik en mijn en dit en dat en zo, heb je al gehoord dat God er helemaal niet bij was? Heb je het al gehoord? Hij zegt niet vriendelijk bedankt, heren, de lofzang is in stilheid op u. Kijk eens, de schapen die lopen daar in de dalen. En de halmen die schudden en die lonen, landsman zweet. Uw eer klimt uit het stof, heren, wat bent u goed en goeddoende. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Het leeft niet bij een mens. Maar, nou kreeg, laat nou net in de hemel, daar is een groot boek, daar staat alles in, hoe oud je wordt, dat weten wij niet, het hoeft me ook niet te weten, die man wist het ook niet, hij wist het ook niet. Hij vergat vaak te zeggen hoor, we leven een welzijn en hoop ik, vergat hij vaak, maar van dat boek dat wist hij niet. Staat in, die man, 50, 55 jaar, stop. Die vrouw, 80 jaar, stop. Hij wist het niet. Hij kleedt zich uit. Hij doet misschien nog wel een gebedje. Dan gaat hij naar bed. Maar God in de hemel, die heeft al gezegd, die ziet als jij dwaas. Dwaas. Wat is een dwaas? Een dwaas is iemand die zegt of denkt of net doet alsof er geen God bestaat. Dwaas is goddeloos, is verkeerd. Een dwaas die komt niet goed terecht. Jij dwaas. Heb je nog niet gezien? Oh nee, dat kun je ook niet zien. Dat die dood de mes blijft. Gij dwaas, deze nacht, hè, opgelegd voor vele jaren. Nou gaat leven pas goed beginnen, dacht hij. En God zegt, deze nacht, vannacht, wordt je ziel, zal men uw ziel van u afwijzen. Wie doet dat? Ja, God, de duivel, de inbrekers kunnen het ook doen, zeggen, je geld of je leven, maar in ieder geval, God staat boven alles. God zegt, het is tijd. Eis. Klop met je leven. En hij wil niet geven. Hij wil niet geven, daarom staat er. Eis. Niet goed schiks, dan kwaad schiks. Hij wordt akelig. Laten we maar denken dat hij akelig wordt. Zijn hart slaat over. Hoog, 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 stilletje. Slokje water. Maar het gaat niet over. Hè? Kon ik nog maar naar de dokter? Kon ik nog maar... Het is donker buiten. Ja, laat ik nog maar heel stil blijven liggen. Dan begint hij te kreunen. Ik wil niet dood, ik wil niet dood. Ik moet eerst nog... Maar de dood die gaat maar door, die trekt, afeisen. Nee, het is tijd. Je hebt lang genoeg geleefd. Je bent al lang genoeg op de aarde. Wat moet je nou meenemen?
Niks.
Niks mee te nemen. Straks zit de familie, de neven en de nichten. Jonge jongens, fijn dat we zo'n oma gehad hebben. Toch wel fijn. Allemaal de man zoveel. Toe, schenk nog eens een glaasje in, jongens. Die ouwe is er toch niet meer bij. En zo gaat het toch. Alles klaargemaakt. Alle plannen uitgebroed. En nou is het weg. Acht ijzer. Hij snikt nog een paar keer. En dan is hij dood. De andere morgen als de melkboer aan de deur komt, dan wordt er niet open gedaan. En als de bakker komt, dan denkt hij, dat is niet goed, het is goed. Naar de politie. Deur openmaken. Dan ligt hij. Daar ligt hij dood. Zo zegt de Heer Jezus. Is het met een mens die zichzelf schatten vergadert. En niet rijk is in God. Mag je niks vergaderen? Heus wel hoor. Maar je weet het zelf wel hoe het is. Is God erbij? Is God erin? Heb je die grote schat, want waar je schat is, daar zal je hart zijn. Is die Heer Jezus Christus onze hoop, onze schat? Dan grijp je vingers als die gaat sterven, niet meer. Oh, jammer, ik moest nog, ik. Het is afgelopen. Dan is er maar één weg. Heer Jezus, ontferm u mijner. Neem mij aan. Laat me niet verzinken. Wees me genadig. Want Heer Jezus heeft ook een schuur. Een schuur is niet zo'n mooie naam misschien. Maar je zou het zo kunnen noemen. Het is een paradijs. Een heerlijkheid. En dan brengt hij al de kinderen van hem naartoe. Die draagt hij daar binnen. Maar die man had alleen maar een paar van die vuurtjes en die stonden nog in tot hier op aarde. Hier op aarde. Verder had hij geen schuur. Daarom achter de dood staat de Satan, de duivel, en die zegt, kom maar mee. Zulke mensen heb ik tekort. Kom maar mee. Niet rijk in God. Want rijk in God of voor God of aan God. Dat kun je allemaal leven. Wil zeggen. Deze God is mijn God. Dat is de troost. In leven en in sterven. Die God erken ik als hij mij tegen. Die God prijs ik als alles ontvalt. Want het is alles van hem. Dat rijk in God. Hij had geen zalig maken die rijke dwaas. Hij had daarom eigenlijk niks. Bij alle zegeningen had hij alleen maar een vloek. Want het is een vloek. Een vloek. Als ons hele leven in het teken staat van de vergroting. Van het hebben. Nog meer, nog meer. dat we dan maar tot onszelf mogen inkeren. Ik, u, wij allemaal. Want het is een tekening niet van een incidenteel, een op zichzelf staand gevalletje. Maar het is het beeld van Adam. Alleen de genade van onze Heer Jezus, Christus redt ons, die daar hij rijk was, om onzentwil arm geworden is. Amen.